de schriftlezing die u vanmiddag kunt vinden in twee gedeelten. Allereerst uit het Oude Testament, uit het boek van de Psalmen, Psalm 51, de versen 1 tot en met 12. En daarna uit het Nieuwe Testament, de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen. En daarvan hoofdstuk 5, de versen 12 tot en met 21.
Een psalm van David voor de opperzangmeester. Toen de profeet Nathan tot hem was gekomen nadat hij op Bathseba was ingegaan. Zijt mij genadig, o God, naar uw goedertierenheid. Delg mijn overtreding uit naar de grootheid uw barmhartigheden. Was mij wel van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen en mijn zonde is steeds voor mij. Tegen u alleen heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen, opdat gij rechtvaardig zijt in uw spreken en rein zijt in uw richten. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Zie, gij hebt lust tot waarheid in het binnenste en in het verborgene maakt gij mij wijsheid bekend. Ontzondig mij met hyssop, en ik zal rein zijn. Was mij, en ik zal witter zijn dan sneeuw. Doe mij vreugde en blijdschap horen, dat de beenderen zich verheugen die gij verbrijzeld hebt. Verberg uw aangezicht van mijn zonden, en delg uit al mijn ongerechtigheden. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Vervolgens Romeinen 5 vanaf vers 12. Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood, en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welke allen gezondigd hebben, want tot de wet was de zonde in de wereld, maar de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, ook over degene die niet gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding van Adam, welke een voorbeeld is desgene die komen zou. Doch niet gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift. Want indien door de misdaad van één velen gestorven zijn, zo is veel meer de genade Gods en de gave door de genade die daar is van één mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. En niet gelijk de schuld was door de ene die gezondigd heeft, alzo is de gift. Want de schuld is wel uit één misdaad tot verdoemenis, maar de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking. Want indien door de misdaad van één de dood geheerst heeft door die ene, veel meer zullen degenen die de overvloed der genade en der gave der rechtvaardigheid ontvangen, in het leven heersen door die ene, namelijk Jezus Christus. Zo dan, gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, alzo ook door één rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van één velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Maar de wet is bovendien ingekomen, opdat de misdaad te meerder worden. En waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade zou heersen door de rechtvaardigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus, onze Heere.
Op grond van de u voorgelezen schriftgedeelten en ook andere gedeelten uit het woord van God is gegrond het onderwijs dat we vanmiddag mogen ontvangen uit onze Nederlandse geloofsbelijdenis. En we zijn toegekomen aan artikel 15, dat gaat over de erfzonde. Dus artikel 15 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij geloven dat door de ongehoorzaamheid van Adam de erfzonde uitgebreid is over het gehele menselijke geslacht. Die is een verdorvenheid van de gehele natuur en een erfelijk gebrek waarmee de kleine kinderen zelfs besmet zijn in de lichaam van hun moeders. En die in hen, die in de mens allerlei zonden voortbrengt, zijnde in hem als een wortel daarvan. En zij is daarom zo lelijk en gruwelijk voor God, dat zij genoegzaam is om het menselijk geslacht te verdoemen. Zij is ook zelfs door de doop niet geheel teniet gedaan, nog geheel uitgeroeid, aangezien de zonde daaruit altijd als opwellend water uitspringt, gelijk uit een onzalige fontein. Hoewel zij, nochtans de kinderen van God, tot verdoemenis niet toegerekend, maar door zijn genade en barmhartigheid vergeven wordt. Niet om in de zonde gerust te slapen, maar opdat het gevoelen van deze verdorvenheid de gelovigen dikwijls zou doen zuchten, verlangend om van het lichaam des doods verlost te worden. En hierin verwerpen wij de dwaling van de Pelagianen, die zeggen dat deze zonde niet anders is dan uit navolging. Tot zover. Een paar jaar geleden, gemeente, is er een boek verschenen. De meeste van u zal dat misschien wel zijn ontgaan. Een boek van een journalist die tegelijk zich ook wat met sociologie bezig hield. Van hoe gaan mensen nou met elkaar om en hoe zit een mens nou in elkaar. En dat boek dat droeg de titel De meeste mensen deugen. Boek van Rutger Bregman. En in dat boek, daar gaat hij lijnrecht tegenin dat de mens in principe verkeerd is. En hij beschrijft daar de ontwikkeling na de Tweede Wereldoorlog in de westerse wereld, dat de mens er toch wel achter gekomen is dat er toch heel wat zonde in de mens zit. Want waar een mens toe in staat is, dat zie je in de Tweede Wereldoorlog, dat zie je in wat er gebeurd is in Duitsland, in West-Europa, in de vernietigingskampen waar mensen, andere mensen, massaal om het leven brengen. Maar deze Rutger Bregmans die zegt, ja, dat is een momentopname uit de geschiedenis. Maar als we zo altijd negatief naar de mens blijven kijken, ja, dan kweken we ook mensen die negatief zijn. En die een pessimistisch mensbeeld hebben. Deze Rutger Bregmans die zegt, de mens, ja, die is eigenlijk een mens met twee benen. Een goed been en een slecht been. Maar hij gaat ervan uit dat een mens normaal gesproken altijd dat goede been gebruikt. Soms wel eens een keer het slechte been. Ja, we zijn eigenlijk op het verkeerde been gezet door te denken dat het slechte bij de mens vandaan komt. De meeste mensen deugen. Nou, gemeente, wat denkt u ervan? Wat denk jij ervan? Zou je dat vanmiddag willen onderschrijven? De meeste mensen deugen. Over het algemeen valt het nog wel mee. We luisteren vanmiddag naar de Bijbel, waar ons ook het beeld van de mens wordt getekend. En dan komen er toch een paar forse kanttekeningen, laat ik het maar even zo voorzichtig zeggen aan het begin van de preek, bij de titel van dat boek, De meeste mensen deugen. De Bijbel laat ons zien hoe de zonde in de mens diep geworteld zit. En dat noemen we de Bijbelse leer van de erfzonde. Dat is ook het thema voor de preek van vanmiddag. De Bijbelse leer van de erfzonde. We letten allereerst op dat we in die leer zien dat de mens is een geboren zondaar. In de tweede plaats spreekt dit artikel ook over een vergeven zondaar. Een zondaar die vergeving van die erfzonde heeft ontvangen. En in de derde plaats spreekt dit artikel ook van een verloste zondaar. Een zondaar die straks volkomen verlost wordt van de erfzonde. Dus de Bijbelse leer van de erfzonde. Een geboren zondaar, een vergeven zondaar en een verloste zondaar. De zonde is bij Adam begonnen. Dat is in artikel 14, het vorige artikel, al heel duidelijk op grond van de Bijbel beleden. U hebt dat gehoord, de mens is goed geschapen. God heeft de mens naar zijn beeld geschapen, maar de mens is diep gevallen. Hij heeft zich afgescheiden van God die het leven is. En dat wordt aan het begin van artikel 15 ook aangehaald. De ongehoorzaamheid van Adam, daar is het begonnen. Adam is in opstand gekomen tegen God. Maar Adam stond daar niet alleen. Ja, zegt u, Eva was er ook bij, ja, zeker. Maar Adam is niet een individu die je los moet denken van andere mensen. Adam staat daar niet alleen. Adam staat daar ook niet samen alleen maar met Eva. Adam is de eerste mens. Hij is de vertegenwoordiger van heel de mensheid, van alle mensen die uit Adam en Eva geboren zijn. Dat is iets wat je goed moet vasthouden, gemeente. Want zo kijkt de Bijbel naar de mens. De Bijbel ziet de mens niet als allemaal losse individuele personen waartussen geen enkel verband zit. We hebben het gelezen in Romeinen 5, waar Paulus heel nadrukkelijk zegt: door één mens is de zonde in de wereld gekomen. Eén mens. Maar in die ene mens hebben alle mensen gezondigd. In wie allen gezondigd hebben, zegt Paulus. Dus Paulus die zegt niet alleen maar: door Adam zondigen wij ook allemaal. Of wij volgen Adam allemaal na als een voorbeeld. Nee, in Adam hebben wij allemaal gezondigd. Dat is het verbond wat in de Bijbel zo belangrijk is. God heeft in Adam een verbond met heel de mensheid opgericht. En dat heeft grote gevolgen. Want de ongehoorzaamheid van Adam in het paradijs, daardoor is de erfzonde uitgebreid geworden over het hele menselijke geslacht. Wat Adam die ene gedaan heeft, heeft grote consequenties. En niemand ontkomt eraan. Niemand komt zonder zonde op deze wereld. Ieder mens die geboren wordt, waar je ook geboren wordt, of je nou hier in Nederland geboren wordt op Urk, of je wordt in Siberië geboren, of je wordt in Nieuw-Zeeland geboren, of in Alaska, of in Zuid-Amerika. Elk kind dat op deze aarde geboren wordt, is een zondig kind. De erfzonde is een verdorvenheid van de hele natuur, zegt de Nederlandse geloofsbelijdenis. En daarmee zijn zelfs de kleine kinderen besmet in hun moeders lichaam. Moet je eens even nagaan. Als er hier zusters in de kerk zitten die in verwachting zijn. Dat kindje dat je al bij je draagt, dat is al besmet met de zonde. Daar zit de zonde al in. Dat gaat ver. Dat gaat diep. Ja. Niemand komt zonder zonde ter wereld. Er is er één die onschuldig geboren is. En dat is de Heere Jezus, de middelaar. Maar voor de rest geldt van ieder mens wat in elke doopdienst weer klinkt: wij zijn in zonde ontvangen en geboren. Wij kunnen in het Rijk van God niet komen, tenzij wij opnieuw geboren worden. En dat is de positie. Dat is onze situatie door de ongehoorzaamheid van Adam. Wij hebben in Adam gezondigd. Er is dus een lijn van mij, van u en van jou naar Adam. Dat is een erfenis waar je natuurlijk niet blij van wordt. Laten we maar eerlijk zijn. Maar het is wel een erfenis die we allemaal meekrijgen. En die erfenis die bestaat uit twee delen. Allereerst, God rekent ons de schuld van Adam toe in zijn rechtvaardigheid. Dat noemen we de erfschuld. Je bent schuldig omdat je in Adam begrepen bent. Toen Adam ongehoorzaam was, was hij niet alleen ongehoorzaam. Maar ik ben in Adam begrepen. Dus toen Adam in zonde viel door zijn ongehoorzaamheid, viel ik ook in zonde. Of je dat nu wilt accepteren of niet, dat is wel de werkelijkheid die de Bijbel ontstekent. Paulus zegt dat in Romeinen 5 vers 12. Het is misschien niet zo'n gemakkelijk hoofdstuk, maar er staat: door de ongehoorzaamheid van die ene mens worden velen als zondaars aangemerkt. Dus de zonde van Adam heeft groot effect op heel zijn nakomelingschap. Wij staan allemaal schuldig omdat die ene Adam in zonde is gevallen. Ja, zegt u, maar is dat wel rechtvaardig van God? Ik word voor schuldig verklaard door de ongehoorzaamheid van Adam. Wat heb ik met Adam te maken? Alles. Alles. Ik ben een kind van Adam. Adam is de eerste vader. Zo heeft God het bepaald. En het is de Heilige Geest, gemeente, die ons wil leren om daarvoor te buigen, om het daarmee eens te worden voor het aangezicht van God. Ik heb in Adam gezondigd. Ik sta schuldig. Dat is het eerste van de erfzonde. En het tweede van de erfzonde, dat noemen we de erfsmet. Dat betekent dat wij ook daadwerkelijk al de zonde in ons hebben. De zonde zit in onze natuur vanaf het allereerste begin. Vanaf het allereerste begin is de zonde in mijn leven aanwezig. Ik zei het net al, in de moederschoot. Vanaf de conceptie draag ik de zonde in mij. En die erfzonde die is een wortel van alle andere zonden. Die erfzonde is als een onzalige fontein, zegt de Nederlandse geloofsbelijdenis, waaruit het water opspuit. Nou, daar komt giftig water uit. Nou, je hebt vast wel eens bij een fontein gestaan. Een fontein van water. Die blijft maar water opspuiten en water opspuiten. Dat gaat maar door. En nu zegt de Nederlandse geloofsbelijdenis, daarmee kun je nou ook de erfzonde vergelijken. Dat is een bron, dat is een fontein waaruit dat giftige water van de zonde elke keer omhoog komt. En dat gaat maar door, en dat gaat maar door. Kijk, en dat is wat anders dan wat Pelagius, zijn naam wordt hier vanmiddag genoemd in artikel 15, zegt. Die zegt, ja, maar de kinderen die worden niet in zonde geboren. Het is niet zo dat ze al zonde in zich hebben. Nee, kinderen die gaan zonde doen, die krijgen een verkeerd voorbeeld van hun omgeving, van een vader of een moeder of van andere kinderen. En zo leren ze om zonde te doen. Maar in principe zijn ze een onbeschreven blad, een blanco vel papier met geen enkele zonde erop. Maar de Bijbel laat zien dat de zonde vanaf het allereerste begin in ons is. En die erfzonde dragen we mee. En we zijn er ook verantwoordelijk voor. Wij staan schuldig. En die erfzonde is zo erg, zegt de Nederlandse geloofsbelijdenis, dat dat al reden voor God zou kunnen zijn om ons allemaal te verdoemen. Daar moet je wel eens even stil bij staan, gemeen. Als God zou doen naar dat wij verdiend hebben, waar zouden wij blijven? Wij kunnen voor hem niet bestaan. En dat wij dan vanmiddag, en dat zeg ik er maar gelijk bij, gemeente, dat we dan hier vanmiddag in de kerk zitten en dat we het evangelie mogen horen en dat in die diepe tonen van ons zondaars bestaan dat evangelie klinkt van de Heer Jezus, dat laat zien dat deze God die recht heeft op onze dood, die heeft lust in ons leven. Hij wil niet dat we voor eeuwig verloren gaan, maar dat we tot bekering komen, dat we aan de voeten van die middelaar komen die al onze zonden wil bedekken met zijn dierbaar bloed. Maar intussen, gemeente, is het geen gemakkelijke boodschap. En we willen er misschien ook van alles tegen inbrengen. En het is een boodschap die in de loop der eeuwen altijd weer verzet heeft opgeroepen en altijd weer vijandschap heeft opgeroepen. Je kunt het er ook moeilijk mee hebben. Want hoe zit dat nou precies? En hoe kan dat nou precies? Dan denk ik aan die dominee die er ook een keer over moest spreken, over de erfzonde. En in zijn preekvoorbereiding zat hij maar te worstelen. Hoe moet ik dat nou duidelijk maken? En hoe kan ik nou laten zien dat het ook echt zo is? En dat die erfzonde maar geen verhaaltje is die opgezogen is uit een kerkelijke duim of zo. Hij kwam er niet uit. Toen ging hij maar een boodschap doen. En hij ging naar buiten toe en hij liep langs een speeltuintje en daar waren een aantal kinderen vrolijk aan het spelen en ze gingen zo leuk met elkaar om en zo aardig met elkaar om. Het was een lust om dat te zien. En hij liep door. En hij ging naar de winkel om zijn boodschap te doen en hij kwam weer terug en na een half uurtje kwam hij langs datzelfde speeltuintje en toen zag hij diezelfde kinderen. En toen was er niks meer over van wat hij een half uur geleden zag. Het was schelden, tieren en vloeken en vechten met elkaar. Het waren diezelfde kinderen. En toen zag hij eigenlijk voor ogen waar het in zijn preek om moest gaan. Hij kon het duidelijk maken. Hoe mooi en aardig misschien het ook lijkt soms. Ook bij onze kinderen zit de zonde er al in, vanaf het allereerste begin. Dat is de boodschap van artikel 15 gemeen. Ja, je kunt je het soms haast niet voorstellen. Ik weet niet hoe u dat gehad hebt, toen u voor het eerst vader of moeder mocht worden. Dat is natuurlijk een machtig wonder als dat in je leven plaatsvindt. Hè. En als alles zo goed mag zijn. Je kunt je geluk niet op. Wat een wonder dat God dat aan je toevertrouwt. Nieuw leven. Zo'n klein lief kindje op je armen. En dan na een aantal weken, hè, dan ga je naar de kerk toe. Want dan laat je je kindje dopen in de kerk. En dan heeft het een prachtige mooie witte doopjurk aan. Of een ander schattig pakje. En dan klinken ineens die woorden vanaf de preekstoel. En je staat er als vader en moeder voor. En je luistert ernaar. En je weet ook dat ze zullen komen. Dat ditzelfde kind wat in je armen ligt, in zonde ontvangen en geboren is, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen. Nou, u mag best eens weten, gemeen. Toen wij onze eerste kregen, dat er iets in mij was waarvan ik dacht, is dat nou echt waar? Je kunt je het niet voorstellen. En toch, als de Heilige Geest je laat zien wat er in de Bijbel staat, dan moet je er ja en amen op zeggen. En als je wat verder komt in de opvoeding van je kinderen, dan merk je dat je één ding je kinderen niet hoeft te leren, toch? En dat is het kwade te doen. Je moet alle zeilen bijzetten om ze het goede te leren. Je moet alle zeilen bijzetten om ze te corrigeren. Om ze te leren de goede wegen te bewandelen. Je moet alle zeilen bijzetten om ze te laten zien dat de weg van de Heere alleen de beste weg is in dit leven. Het komt er elke keer uit wat erin zit, gemeen. Kijk maar naar die spelende kinderen. Die dominee zag het in een half uur tijd. Het zit er al vroeg in, zeggen we dan. Nou, misschien kun je het beter nog anders zeggen, gemeente. Het zit er niet alleen al vroeg in. Het komt er ook al vroeg uit. En dat is de zonde en het kwaad. En je merkt het in je opvoeding van je kinderen. Onze kinderen dienen van nature de Heere niet. Dat zit er niet ingeboren en aangeboren in. Om de Heere te zoeken en om in de wegen van de Heere te gaan. En wat is het je gebed toch vaak als vader en moeder, Heere, wilt u toch werken in het hart van mijn kind, van mijn zoon en dochter. Dat het naar u gaat vragen en dat het gaat inzien. Dat het leven met u het echte, het beste leven is. En dan merk je ook dat je dat zelf niet kunt bewerken. Hoe graag je dat misschien ook zou willen, om je kind dat leven met de Here te geven. Dat heb je niet in eigen hand. Kinderen gaan soms ook andere wegen en slaan wegen in waar je verdriet van kunt hebben. En waar je 's nachts wakker van kunt liggen. En waarvan je soms tot God in de hemel roept, Heere, ontfermt u zich over ons en over onze kinderen. De Heilige Geest is nodig. Het werk van God is nodig. Maar gemeente, we hebben het niet alleen maar over onze kinderen. Want als ik dan zo'n kleintje voor het eerst op mijn armen heb, gemeente, dan moet ik belijden. Die zal een reine geven uit een onrein. Met andere woorden, de zonde in dat kind, dat is de zonde die ik ook in mijn eigen hart heb, die ook in mijn eigen hart wordt. Kijk, en dat is nou wat de Heilige Geest doet, gemeente, om je daarvan te overtuigen, om je daarvoor in te winnen, om het verzet daartegen op te geven en te belijden. En hoe doet de Heilige Geest dat? Nou, gemeente, de Heilige Geest doet dat vaak niet direct, dat hij begint bij de bron van je zonde om die te laten zien. Hij bepaalt je eerst bij andere zonden, bij zondige daden. Denk bijvoorbeeld maar aan David in Psalm 51... waaruit we vanmiddag een gedeelte hebben gelezen. David die heeft gezondigd tegen God. Hij heeft overspel gepleegd met Batseba. En hij heeft nota bene de man van Batseba, Uria, zo in het leger een plek gegeven. Daar heeft hij voor gezorgd in het front van de strijd dat hij zal omkomen, dat hij zal sterven in de strijd. En wat gebeurt er dan? Dan komt er profeet Nathan op een gegeven ogenblik bij hem. Die wijst hem de zonde aan. Natuurlijk wist David dat het verkeerd was dat hij met Batseba naar bed was geweest. En natuurlijk wist David dat het verkeerd was om de man van Batseba Uria uit te schakelen. Natuurlijk wist hij dat wel met zijn verstand. Maar hij wilde daarvoor niet zijn zonde en zijn schuld belijden. En toen kwam Nathan en die wees hem op die zonde. Maar daar bleef het niet bij. Dat zien we in Psalm 51. David die zegt, daar bleef het niet bij. Toen de profeet Nathan door de Heilige Geest mij die zonden aanwees. Dat ik met Batseba overspel had bedreven. En dat ik zo Uria de dood heb ingejaagd. Toen heeft de Heilige Geest mij nog meer laten zien. Toen heeft de Heilige Geest mij laten zien wie ik ben in mijn zondig bestaan voor God. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. En in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Ik ben het voorwerp van uw toorn. Reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Die zonden die ik doe. Die doe ik omdat ik zonde ben. Die stroom van ongerechtigheden, die voert mij terug naar de bron. Die onzalige fontein, hier in het diepst van mijn hart. Die zondige aard, mijn verdorven natuur. Zo werkt de Heilige Geest vaak. Hij laat je eerst je zondige daden zien en hij laat zien dat je dat gedaan hebt tegen de wet van God. En dat je die zonde gedaan hebt tegen dat gebod. En dan gaat hij verder, gemeente, om door te stoten naar de diepte. Naar het hart waarvan de Heer Jezus zegt. Uit het hart komen voort al die kwaadaardige overwegingen. En al die moord en overspel en ontucht en valse getuigenissen. En lasteringen en noem allemaal maar op. Dat komt allemaal uit het hart, zo diep zit de zon. Dat is radicaal gemeen. Een radicaal vonnis van God. De meeste mensen deugen. De Bijbel zegt, er is niemand die goed doet. Er is niemand die goed is. Ook niet tot één toe. We hebben allemaal gezondigd. In Adam. Ja, zegt u, maar dan blijf ik wel zitten met een vraag. Want eerlijk is eerlijk. Dan kunnen we toch eigenlijk niks meer anders doen dan zondigen? Dan kunnen we toch niks meer anders doen? Dan zijn we er toch eigenlijk ook niet verantwoordelijk voor? Ja, wij proberen natuurlijk altijd op dat vonnis van God af te dingen. Maar wij moeten ons tegelijk realiseren, gemeente, dat we die erfzonde die in ons zit, dat we die niet moeten losmaken van onze zondige gedachten en woorden en daden die we elke dag doen en waarvoor we verantwoordelijk zijn. Ik hoef Adam vanmiddag niet de schuld te geven. Want ik sta achter hem. Wij willen ook niet anders dan de zonde doen. Wees eens heel eerlijk, gemeente. Dat is wat ten diepste ook in ons hart leeft. Wij hebben plezier in de zonde. Wij vinden de zonde leuk. We vinden de zonde fijn. We vinden de zonde aantrekkelijk. En we vinden het misschien wel jammer dat de Bijbel dit zonde noemt en dat zonde noemt. Want dat is juist zo mooi in onze ogen. Zo aantrekkelijk. Het sluit aan bij ons hart. Wij zijn in Adam gevallen. Maar dat betekent niet, gemeente, dat we niet persoonlijk verantwoordelijk zouden zijn voor onze daden. Want de erfzonde laat niet alleen maar onze onmacht zien, maar ook onze onwil om God te dienen en gehoorzaam te zijn. En dat is nou het werk van de Heilige Geest. Net als bij David. Om je daarvan te overtuigen dat je jezelf gaat veroordelen voor God en zegt, Heere, uw doen is rein. Uw vonnis is gans rechtvaardig. De Heilige Geest die kan ook anders werken. Want misschien zitten er vanmiddag ook wel mensen in de kerk die denken, ja, dat valt toch met de zonden in mijn leven nog wel mee. Ik leef netjes voor God. Ik ben kerkelijk. Ik leef trouw mee met de gemeente. Ik zit op een warme zondagmiddag in de kerk, in de Maranatha-kerk. En wat ik moet doen van God, dat heb ik toch over het algemeen allemaal gedaan, hè? Net als die rijke jongeling die tegen de Heere Jezus zegt, wat moet ik nou doen om het eeuwige leven te beërven? En dan geeft de Heere Jezus aan wat je moet doen, hè? Je moet dit doen en je moet dat doen en dat gebod gehoorzaam zijn. En dan zegt hij tegen de Heere Jezus, en dat meent hij dan ook nog oprecht, ik heb al die dingen al van mijn jeugd af aan gedaan. Zat er bij hem dan geen zonde in zijn hart? Ja, dat bleek wel. Alleen dat kwam er op dat moment nog niet zo uit in zijn leven. Hij vertrouwde op zijn geld en op zijn goed. God prikte daar helemaal doorheen, gemeen. En wat dacht u van de fariseeën en de schriftgeleerden? Ze waren overtuigd van hun fatsoenlijke levenswandel en dat ze leefden naar de wil van God. Maar wat zegt de Heere Jezus? Aan de buitenkant lijkt het wel heel wat, maar uiteindelijk zijn jullie niks anders dan wit gepleisterde graven. En een graf kun je mooi versieren. En een graf kun je, daar kun je bij wijze van spreken de slingers bij ophangen om het nog wat feestelijk te maken. Maar een graf, dat blijft een graf waar de dood heerst. Zo kan het ook in ons leven, gemeen. Dat we aan de buitenkant misschien wel wat lijken in de ogen van de mensen en dat we de godsdienstige slingers ophangen zodat we nog wel godsdienstig lijken. Maar als ons hart, gemeente, niet geraakt is door de genade van God, dan zegt de Heere Jezus, dan zijn we als die wit gepleisterde graven. De Heere Jezus die zegt op een gegeven ogenblik tegen de fariseeën en de schriftgeleerden, gij adderen gebroedsel. Nou, gemeente, het zal je maar gezegd worden. Je andere gebroedsel bent, dat je bedriegt en liegt en dat het alleen maar schijn en vorm is wat je doet in godsdienstige opzicht. Als we er niet aan ontdekt worden, gemeente, aan ons zondaars bestaan hier van binnen, ja, dan worden we in het gunstige geval, laat ik het dan maar zo even zeggen vanmiddag, fariseeërs die aan de buitenkant godsdienstig zijn en die denken dat ze nog heel wat goed kunnen doen voor God. Dat is het eerste vanmiddag. En als hier een punt zou staan, dan zou u terecht vanmiddag kunnen zeggen, dominee, wat u nu allemaal zegt, daar heb ik wel hele grote moeite mee, want daar komt gelukkig nog meer. Want wat zegt de Nederlandse geloofsbelijdenis nou? Kijk, hier wordt niet alleen over de erfzonde gesproken. Kijk, hier wordt gezegd dat de erfzonde als een onzalige fontein is Maar wat wordt erbij gezegd? Zij wordt nochtans de kinderen van God niet tot verdoemenis toegerekend, maar door zijn genade en barmhartigheid vergeet. Dus die onzalige fontein, die erfzonde die in ons zit, die erfschuld en die erfsmet, die wordt ons door de genade en barmhartigheid van God vergeven. Wanneer wij Gods kinderen zijn, wanneer wij de toevlucht hebben genomen tot het bloed van de Heer Jezus Christus. Dus wie in Christus gelooft, die heeft ook vergeving van de erfzonde ontvangen. En dan staat er misschien een zinnetje hier zo tussen die bij ons wel wat vragen oproept. We hebben dat vanmiddag ook gelezen. De erfzonde is ook door de doop niet helemaal teniet gedaan of uitgeroeid. Ja, dat is speciaal in de Nederlandse geloofsbelijdenis opgenomen, dit zinnetje, om duidelijk te maken dat er een groot verschil is met de Rooms-Katholieke Kerk, met de visie op de doop. Wat leert de Rooms-Katholieke Kerk? Die zegt eigenlijk, als je als kind gedoopt wordt, dan wordt de erfzonde van je weggewassen. Dus op het moment dat een kindje gedoopt wordt in het water, dan wast God de erfzonde ook daadwerkelijk van zo'n kindje weg. Dus als gedoopte heb je in ieder geval vergeving van je erfzonde ontvangen. Dus dat heb je dan niet meer. Maar de Nederlandse geloofsbelijdenis zegt, dat doet de doop niet. De doop kan de erfzonde niet afwassen of uitroeien. Kijk, de doop die belooft wel de vergeving van de zonde en van de erfschuld. Maar de erfsmet, het daadwerkelijk zondaar zijn, dat blijft toch ook in het leven van Gods kinderen steeds weer aan de orde. Dat komt straks ook nog even in het slot van de preek. Er is vergeving nodig. Vergeving ook van de erfzonde. En die is er ook. Dankzij Gods genade en barmhartigheid. Dus hier wordt vanmiddag, gemeente, niet alleen maar onze hemelhoge schuld onthuld en opengelegd. Onze totale verdorvenheid bewezen. Maar hier klinkt vanmiddag ook het evangelie van Gods kant. Dat nog krachtiger dan de erfzonde kracht in zich heeft tot verdoemenis en tot een eeuwige verlorenheid. Dat er in het bloed van de Heer Jezus Christus zoveel kracht zit om ook onze erfzonde te vergeven. Hij is de middelaar tussen God en mens. En hij is degene in wie de vergeving te vinden is. Kinderen van God, wie zijn dat? Dat zijn mensen die hun vonnis onderschrijven. Heren, die vuile bron die zit in mijn hart. En ze gaan bidden met David. Heren, herschep mijn hart en reinig gij die vuile bron van mijn wanbedrijf. Kijk, en dan lezen we dat ook in Romeinen 5. En dan moet u dat even goed vasthouden, gemeente. Dat is misschien niet zo gemakkelijk. Daar staat de ongehoorzaamheid van Adam. Die heeft grote gevolgen gehad voor alle die uit Adam geboren zijn. Dat hebben we net gezien door één mens in wie allemaal gezondigd hebben. Maar de gehoorzaamheid van Christus heeft ook grote gevolgen voor velen. Want door de gehoorzaamheid van die ene, van Christus, zullen velen als rechtvaardigen worden aangemerkt. Dat is het wonder, gemeente. Wat Christus deed, dat deed hij voor mij. Hij gaf zijn bloed niet voor zichzelf, maar hij gaf zijn bloed voor mij. Kijk, als je niet wilt aanvaarden dat de schuld van Adam jouw schuld is, dan kun je ook niet aanvaarden dat de gehoorzaamheid van de Heere Jezus voor jou gaat gelden. Het is allebei of geen van beiden. Misschien zijn er wel mensen die dat laatste wel willen aanvaarden. En dat de Heere Jezus voor je gestorven is. Want dat kun je soms zo heel gemakkelijk zeggen. Maar als wij niet leren, gemeente, door de Heilige Geest, dat Adams ongehoorzaamheid, mijn ongehoorzaamheid en mijn schuld voor God is, dan eigen ik mijzelf iets toe wat mij niet toekomt. Dan kan ik wel zeggen, Jezus is voor mij gestorven. Dat je wel wilt weten van genade, maar dat je niet wilt weten van je schuld. Dat je wel wilt weten van behouden worden, maar dat je de weg van het behoud niet wil gaan. Je wilt wel van vergeving weten, maar niet van de schuld die vergeven moet worden. Maar dan zegt de Bijbelgemeente, dan ben je jezelf aan het bedriegen. Dan zet je jezelf op een verkeerd spoor. Want het is allebei of geen van beide. Zitten ze er hier? Die dat misschien zo makkelijk zeggen, Jezus is voor mij gestorven, maar die nog altijd om hun schuld heen lopen. En het daar het liefst niet over willen hebben en het daar niet liefst willen over horen. Kom tot bekering, gemeente. Beleid uw zonde, want wie zijn zonde nederig voor God beleidt en zegt, Heere, ik ben in zonde en in ongerechtigheid geboren, die mag ook door het geloof aanvaarden. Christus heeft voor mij alle schuld betaald, ook de erfschuld. De catechismus die zegt het zo mooi. Weet je waarom Jezus geboren is? Waarom die mens is geworden? En niet zomaar als mens uit de hemel naar de aarde is gekomen. Maar dat hij geboren is uit de maagd Maria. Dat hij ontvangen is van de Heilige Geest. Weet je waarom dat nodig was? Hij is de middelaar die met zijn onschuld en volkomen heiligheid, mijn zonde waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Hij is een volkomen zaligmaker. Hij is begonnen waar het bij mij al fout zat. In de moederschoot, in de buik van mijn moeder. Daar is hij begonnen om het over te doen. Om mijn schuld en mijn zonde te dragen. Ziet u, gemeente, hoe rijk de genade van God is. God vergeeft niet alleen onze daden, maar God vergeeft ook de erfzonde, de bron en de wortel van alle ongerechtigheid. Als u dat misschien de schrik aanjaagt bij tijden. Ik wist niet dat er in mijn hart leefde. Soms kun je dat hebben, gemeente, dat je schrikt van jezelf. En dat je denkt, komen die zondige gedachten in mij op? En denk ik aan zulke dingen, misschien wel over een ander. En ben ik zo in mijn gedachten bezig om af te wijken van de wet van de Heere. Niemand die het zo aan de buitenkant ziet, gemeente. Maar je gedachten kunnen soms kanten opgaan dat je bij jezelf denkt, hoe is het mogelijk dat het uit mij, uit mijn hart opkomt? Dan wil de Heilige Geest ons laten zien dat wij in Christus een volkomen gerechtigheid hebben. En dat ook die zondige aard mij niet wordt toegerekend, maar vergeven wordt om Christus wil. Zo radicaal als de zonde is tot in het diepst van zijn bestaan, zo radicaal is ook de genade van God. En in die genade van God zit nog meer kracht tot eeuwig behoud dan dat er in de zonde kracht zit tot verdoemenis. Kijk, dan ben je een vergeven zondaar. Ja, dan is die erfschuld vergeven. En ook die erfsmet, die wordt je vergeven, die is je vergeven. Maar die erfsmet, die is nog niet weg. Je blijft zondaar. Want zo staat het hier ook. Die zonde wordt je niet vergeven met de gedachte dat je in de zonde gerust verder zou slaan. Maar die zonden die zijn je vergeven, opdat het gevoel van die verdorvenheid je dikwijls zou doen zuchten en zou doen verlangen om van het lichaam van deze dood verlost te worden. Kijk, je zou de conclusie kunnen trekken, en er zijn soms mensen die dat doen, die zeggen, ja, ik ben nou eenmaal zo, ik ben nou eenmaal een zondaar. En ik ken wel genade, maar je blijft natuurlijk een zondaar en daar kun je niks aan veranderen. Dat blijft tot het einde van je leven zo en je accepteert het en je maakt je er niet meer druk om. Maar weet u, gemeente, wat de Nederlandse geloofsbelijdenis zegt in navolging van de apostel Paulus? Een kind van God die accepteert die zonden in zijn leven niet ook. Die zondige aard niet. Daar heb je geen vrede mee. Het is net als je gaat zwemmen, jongens en meisjes. En je gaat tegen de stroom inzwemmen. Dat is natuurlijk niet makkelijk. Maar dan voel je wel dat die kracht van de stroom, die wil je natuurlijk de andere kant mee naartoe nemen. En zo is het ook met een christen. die zwemt tegen de stroom in, om zo te zeggen, tegen zijn zondige aard in, zwemt hij. Want hij wil niet accepteren dat die zonden er in zijn leven zijn en in zijn leven blijven. En als christen, dan voel je de kracht van die stroom tegen je, die kracht van die zondige aard. En die doet je zuchten, zegt de Nederlandse geloofsbelijdenis. Dat gevoel van die zondige aard, die doet je zuchten. Kijk, als je met de stroom meezwemt, dan voel je de stroom niet. Zo is het ook met u en jou. Als je zegt, die zonde die voel ik niet. Daar heb ik eigenlijk geen last van. Dan moet je jezelf wel eens afvragen, gemeente. Zwem je dan niet met de zonde mee en met je eigen zondige aard mee in de verkeerde richting naar het eeuwige verderf? Ben je nog in de macht van de zonde zonder Christus? Ja, je kunt gerust slapen in de zonde en denken dat je behouden bent. Dat kan dus. Er zijn mensen, ik zei het net al, die zijn zo blij dat ze behouden zijn. Over de zonde willen ze het niet meer hebben. En over de zonde willen ze het niet meer horen. Want die zonde is toch vergeven? Jezus is toch voor je gestorven? Waar doe je dan nog moeilijk over? Maar dan zegt de Nederlandse geloofsbelijdenis, dan slaap je rustig in de zonde. En dat is een valse rust. En dat is een bedriegelijke rust. En daar moet je van wakker geschud worden. Opdat je gaat inzien dat je op deze manier echt niet behouden wordt. Want de apostel Paulus die zegt, ik voel de zonde die in mij woont. Ik kom er niet van af in dit leven. Als ik het verlangen heb om God te dienen, lees het maar na in Romeinen 7. Dan is er die tegenbeweging. Dat ik tegen de stroom inga, dat voel ik. Daar kom ik niet los van. Dat geeft strijd. En dan heeft Paulus het niet over de tijd voor zijn bekering. Maar over de tijd na zijn bekering, over zijn leven als christen. Een christengemeente heeft de strijd tegen de zonde elke dag. Gods genade is gratis, jazeker. Maar het is niet goedkoop. Je kunt niet van twee walletjes eten. Van genade en ondertussen in de zonde blijven leven. Kijk, dat is het evangelie wat de duivel je verkondigt. Die zegt, ja, er is wel genade voor je. En ondertussen wiegt hij je in slaap. En hij laat je in de waan dat je gewoon je zondige leven kunt voortzetten. Want het is toch allemaal genade. Maar dat is het evangelie van de duivel, gemeente. En zelfs in het leven van Gods kinderen kan de duivel op die manier bezig gaan dat je als kind van God soms in de zonde valt, of soms meer dan eens, en soms ook in een diepe zonde kan vallen. Kijk maar naar David. Het is een belangrijk, gemeente, dat we waken en bidden. Ja, zegt u, maar Gods kinderen blijven dan toch wel zonde doen? Jazeker. Je doet de zonde wel, maar je gaat anders met de zonde om. Je accepteert het niet. Je valt wel in zonde, maar je kunt er niet in blijven leven. Het is vallen en opstaan. Het is vallen en opstaan. Het is vallen en opstaan. En je blijft niet liggen. Want de rechtvaardige zal 7 vallen, maar hij zal ook 7 weer opstaan. En dat is de toetssteen van Gods genade, gemeente, die vanmiddag ook in ons midden wordt neergelegd. De toetssteen of we echt genade hebben blijkt hieruit dat wij in het licht wandelen en niet in de duisternis. En kinderen van het licht, die kunnen niet wandelen in de duisternis, die kunnen niet blijven in de zonde. Paulus zegt, wij die aan de zonde gestorven zijn, hoe zouden wij daarin kunnen blijven leven? Dat is toch onmogelijk. Ja, je zucht er bij tijden om. Zucht, dat je nooit van de zonde afkomt. Maar het is niet alleen zucht. Het is niet alleen zucht. Het is ook verwachten, verlangen. Om van het lichaam van deze doods verlost te worden. Paulus die zegt immers als hij naar zichzelf kijkt, gemeente. En daar heb je het eigenlijk in samengevat. Paulus zegt, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? En dan ziet hij op zichzelf, op zijn zondige bestaanswijze, die hij in dit leven niet kwijtraakt. Hij is en blijft een zondaar. Ja, de bekeerde Paulus, de Paulus die door de Heilige Geest geleid wordt, de Paulus die de prediker is van het evangelie. Hij zegt, ik ben een ellendig mens. Wie zal mij verlossen van het lichaam van deze dood? Maar hij zegt er ook wat achteraan. Ik dank God door Christus Jezus mijn Heere. Het is geen strijd zonder uitzicht, gemeente. Het is geen strijd zonder hoop. Wij zullen straks de Heere Jezus zien zoals Hij is, zonder zonde. En we zullen aan Hem gelijk zijn. En de zonde die er nu nog is in mijn leven, de zonde die nu nog in mij woont, die zal straks definitief helemaal verdwenen zijn. Dan ben ik helemaal verlost van alle zonden, ook van die erfzonde, ook van die zondige aard. Dat is het heerlijke, het machtige vooruitzicht, dat ik straks nooit meer zal zondigen. En dat ik God alleen volmaakt, helemaal zal dienen. Ja, ik zucht en ik verlang. Zucht u mee? Verlangt u mee? We zijn in hoop zalig geworden, gemeente. We zijn niet zonder hoop. We zijn verlost door Jezus bloed. En we worden straks volmaakt en volkomen verlost van de zonde. Want mijn Jezus is een volkomen zaligmaker. Die mij straks helemaal verlost. Ik dank God door Jezus Christus. Mijn Heere.